gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag is de collecte eveneens voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 68. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. 68, het zesde vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu het woord Gods uit het boek Exodus. We slaan het 10e hoofdstuk van dit boek op. We lezen daarvan 2 gedeelten. In de eerste plaats de verse 1 tot en met 11. En dan lezen we ook de verse 21 tot en met 26. Exodus 10, de eerste 11 versen. En daarna de verse 21 tot en met 26. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het 18e vers van Psalm 37. Ik heb het lot eens dwingelands waargenomen. 18 van Psalm 37. Daarna zeide de Heere tot Mozes: ga in tot Farao, want ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart van zijn knechten, opdat ik deze mijn tekenen in het midden van hen zette. En opdat gij voor de oren van uw kinderen en van uw kindskinderen moogt vertellen wat ik in Egypte uitgericht heb, en mijn tekenen die ik onder hen gesteld heb, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. Zo gingen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, hoe lang weigert gij u voor mijn aangezicht te verootmoedigen? Laat mijn volk trekken, dat zij mij dienen. Want indien gij weigert mijn volk te laten trekken, zie, zo zal ik morgen sprinkhanen in uw landpalen brengen. En ze zullen het gezicht des lands bedekken, alzo dat men de aarde niet zal kunnen zien. En ze zullen afeten het overige van hetgeen ontkomen is, hetgeen u die de overgebleven was van de hagel. Ze zullen ook al het geboomte afeten dat u die in het veld voortkomt. En ze zullen vervullen uw huizen en de huizen van al uw knechten en de huizen van alle Egyptenaars, dewelke uw vaders nog de vaderen van uw vaders gezien hebben van die dag af dat zij op de aardbodem geweest zijn tot op deze dag. En hij keerde zich om en ging uit van Farao. En de knechten van Farao zeiden tot hem: hoe lang zal ons deze tot een strik zijn? Laat de mannen trekken, dat zij de Heere hun God dienen. Weet gij nog niet dat Egypte verloren is? Toen werden Mozes en Aaron weder tot Farao gebracht. En hij zeide tot hen: gaat heen, dient de Heere uw God. Wie en wie zijn ze die gaan zullen? En Mozes zeide: wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden, met onze zonen en met onze dochters, met onze schapen en met onze runderen zullen wij gaan, want wij hebben een feest des Heeren. Toen zeide hij tot hen: de Heere zij alzo met uw lieden, gelijk ik u en uw kleine kinderen zal trekken laten. Zie toe, want er is kwaad voor uw aangezicht. Niet alzo, gij mannen, gaat nu heen en dient de Heere, want dat hebt gij lieden verzocht. En men dreef hen uit van Farao's aangezicht. En dan vers 21. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, zo werd er dikke duisternis in het ganse Egypteland. 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Toen riep Farao Mozes en zeide: gaat heen, dient de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Doch Mozes zeide, ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. En ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet een klauw achterblijven, want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmee wij de Heere onze God dienen zullen, totdat wij daar komen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord bidden. En in onze voorbeden doen we dan ook, gedenken we ook aan zuster de Graaf Ras. Zij is in de afgelopen week in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam geopereerd. Dat is alles goed gegaan. Ze mag ook herstellen, maar ze heeft nu bericht gekregen dat een schoondochter ongeneeslijk ziek is en dat heeft haar in haar zwakke omstandigheden begrijpelijk ook erg aangegrepen. Wij willen samen de Heere ook bidden voor Marjolein Kiewiet. Laten we samen bidden. Heere, we mogen samen uw heilig aangezicht zoeken. Als we vanmorgen in uw huis zijn en als we rondom uw woord weer vergaderd zijn, we danken u ervoor, Heere, dat dat woord er nog altijd is. En dat u het ons ook nog in vrijheid laat verkondigen en laat beluisteren. Want een zegeningen zijn dat, Heere. Laten we er maar niet aan voorbij leven. Maar laat het ons maar door uw Heilige Geest duidelijk zijn dat we hier alleen al dingen in ontvangen die we niet verdiend hebben. Dat u nog zo met ons handelt en dat u ons de weg der zaligheid nog laat verkondigen en dat er nog geen hindernissen zijn en dat er nog geen verboden uitgevaardigd zijn en dat het woord van ons nog niet weggenomen is en dat de kandelaar nog niet verdwenen is. Heere, maar laat het ons nu ook tot zegen mogen wezen. Het kan zijn dat de middelen der genade er nog wel zijn, maar dat ons hart ervoor gesloten is en voor gesloten blijft. En dan wordt het evangelie nog wel gebracht, maar dan raakt het geen harten meer. En dan wordt de weg ons nog wel gewezen, maar er is er niet één die die weg gaat. Zo kan het ook wezen, Heere. Het woord dat gij ons gegeven hebt, laat het zien uit de geschiedenis van onder andere het volk Israël, dat er zulke perioden ook geweest zijn, dat u nog wel riep, maar dat er geen antwoord kwam, en dat er geen opmerken was, dat u nog wel nodigde, maar dat mensen zo vervuld waren met zichzelf en zo vervuld waren met hun eigen gerechtigheden, dat er voor u en voor uw gerechtigheid geen plaats was. Heere, is het bij ons misschien ook zo? Of zijn er in ons midden velen bij wie dat zo is? Als het zo is, Heere, wilt u het dan anders maken? En wilt u door uw onwederstandelijke kracht ons doen beseffen en beleven hoe behoeftig een zondaar is. En dat hij niets heeft en dat hij dus ook met niets vervuld kan zijn en met niets tevreden kan wezen van wat hij van zichzelf zou hebben geproduceerd. Maar dat de mens ook helemaal aangewezen is op wat gij in uw genade om Christus wil schenkt en uitdeelt. Laten wij daarom, om dat besef en vanuit dat beleven van onze nood en van onze afhankelijkheid, vanmorgen in diepe ootmoed tot u mogen opzien. Om van u te bidden, Heere, dat gij kracht wilt doen in ons midden. En dat gij uw woord wilt zegenen en het tot een zegen wilt stellen. Laten we zo van u mogen bidden, Heere, wees in ons midden. Met de krachtige werking, met de heerlijke werking ook van uw Heilige Geest. Want dan gaan harten van zondaren tot nog toe gesloten open. Dan vallen de schellen van de ogen en mensen die nog nooit gezien hebben de geestelijke dingen, ze zullen gaan zien. Dan worden harten omgebogen en dan komt er liefde tot u en tot uw dienst. Dan wordt vanuit de nood ook het offer van de Heere Jezus Christus begeerig en noodzakelijk. Heere, dan is er plaats voor uw werk, voor uw genade en voor alles wat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Heere, laat dat werk van uw Heilige Geest dan in ons midden openbaar mogen komen. En trek gij eruit de duisternis en breng ze over in het licht. U weet dat wij deze dingen uit onszelf niet hebben en ook niet bij onszelf of bij elkaar kunnen bewerken. Misschien zoeken we er wel naar en staan we er wel naar en zijn we begeerig gemaakt naar deze dingen. Maar juist dan voelen we onze machteloosheid om er iets van onszelf toe te eigenen. Misschien zoeken we het ook wel voor anderen. Voor onze kinderen of voor anderen die ons lief zijn. En lopen we u de Heere aan om die genade ook in hun leven te bewijzen. Maar dan ook nu, ook dan zo ervaren we onze afhankelijkheid en onbekwaamheid om iets tot de zaligheid van een ander te kunnen toebrengen. O Heere, het moet alles van u komen. Maar wat een genadewonder, u hebt de weg gewezen. En u hebt ook toegeroepen en uitgenodigd om die weg te gaan. Om bij uw genadetroon barmhartigheid te vinden en hulp te ontvangen ter bekwamer tijd. Want dan mogen we het ook uit datzelfde woord dat ons veroordeelt en dat ons in ons gebrek stelt, weten dat bij u een volheid is en dat gij er een behagen in hebt om uit die volheid te nemen en uit te delen om en vanuit de verdiensten van Christus zondaren deel te geven aan dat heil dat nimmer vergaat. Heere, bedien ons dan uit die volheid en geef ons uw onmisbare zegen. Bewaar ons voor dwaalwegen. Bewaar ons voor wegen die we zelf gekozen hebben en dat kan ook op het terrein van de godsdienst. Bewaar ons voor de weg van wereldgelijkvormigheid. Bewaar ons voor eigen gerechtigheid. Bewaar ons voor een vals, ongegrond vertrouwen, voor een bouwen op zandgronden. Maar geef dat uw werk in ons leven echt een werk van u mag zijn en dat dat waarheid mag wezen. Heere, geef uw zegen en hoor ons om Jezus wil. We bidden u niet alleen voor die noden, die geestelijke noden, die wel de grootste en de eerste zijn die we hebben te bedenken. Maar er zijn ook andere noden en zorgen. Heren, we denken aan onze zieken. We denken aan zuster De Graaf die dankzij uw goedheid door de operatie heen mocht komen. U hebt haar nog willen sparen, haar leven nog willen beschermen. En er is ook een aanvankelijk herstel gekomen. Maar er zijn nieuwe zorgen, Heren. Waar ze ook mee bezet is, laat haar verwachting ook verder van u de Heere wezen. En wilt gij haar een toevlucht zijn, bij wie ze terecht kan, met alle noden en met alle zorgen van lichaam en ziel, van van tijd en eeuwigheid. En wilt gij uw genade en uw gunst nog rijk aan haar en in het gezin bewijzen en betonen. Denk ook aan Marjolein. Heere, we hebben heel wat keren al uw aangezicht voor haar gezocht en er is altijd weer reden toe. Want zij moet een diepe en hele moeilijke weg gaan van beproeving en van tegenspoed. En dat alles in haar nog zo jonge leven. Heere, ontfermt u zich over haar en blijft u in gunst en in ontferming aan haar denken. En laat ze het ervaren, Heere, in al de dingen die ze zo mee moet maken, dat het toch niet te vergeefs is om bij u, de Heere, een schuilplaats te zoeken. En dat u in uw ontferming denkt aan allen die zich met hun zonden en ellenden tot u ter genezing en ter hulp en ter verlossing wenden. Want dan zijt gij een God, Heere, die het bewijst dat u niet van verre blijft staan, maar dat u nabij zijt, nabij de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schreien tot u vlucht. En dat u ook vertrouwen geeft en genade schijnt om in vertrouwen achter u de Heere aan te komen. Zegen haar en alle die haar lief zijn. En alle die om haar heen staan. Heere, gedenk gij allen die het moeilijk hebben. Die een weg van beproeving gaan moeten. Ook al noemen we de namen niet zo uitdrukkelijk. Maar Heere, u weet wie er verder ook in onze gemeente uw bijzondere zorg en bijstand nodig heeft. Naar lichaam en ziel beide. Denk zo aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Zegen uw woord overal, Heere. En wilt gij er getuigenis aan geven. En wilt gij uw naam groot maken. En wilt gij uw rijk uitbreiden. En wilt gij ook onder ons volk dat ver weg is, dat diep gezonken is, dat ver ook van de grondslagen waarop gij niet alleen ons staatsbestel gebouwd hebt, maar waarop de kerk ook heeft mogen staan, dat ver van die grondslagen vervreemd is geraakt. Heere, denk nog in ontferming aan ons land en aan ons volk, waar gij eertijds zo rijk en zo heerlijk hebt gewoond. En laat de tijden van vroeger als terugkeren, opdat er eer in onze landen woon. En opdat gij ook verheerlijkt zult worden. En opdat uw kerk nog openbaar zal komen als een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Hoor ons, o getrouwe God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 10e psalm. De 10e psalm, daarvan het 6e en het 7e vers. Hij vleit zich dat de Godheid dit vergeet. En waarom ontrooft de lasteraar Gods eer? 6 en 7 van Psalm 10. gemeente, in het gedeelte van het woord van God van het boek Exodus, dat in deze weken, deze zondagmorgens, onze aandacht vraagt, worden wij bepaald bij de plagen die de Heere over Farao en over zijn volk, de Egyptenaren, heeft gebracht. En ik heb u gezegd dat het niet de bedoeling is om die plagen één voor één, 10 in getal, met elkaar te overdenken. Maar ik wilde, en dat hebben we vorige week zondag ook trouwens gedaan, wat ik genoemd heb, een dwarsdoorsnee geven van een aantal dingen die in de verschillende plagen steeds weer terugkeren. Vorige week letten wij op het onderscheid dat de Heere bij het zenden van die plagen maakte, terwijl hij Egypteland trof. Heeft zijn hand de Israëlieten in Goshen beschermd en beveiligd. En dat kwamen wij bij verschillende gelegenheden tegen. Telkens weer vertelt het woord van God ons dat de Heere een afzondering maakte. En dat terwijl de Egyptenaren zuchten onder Gods slaande hand, het volk van Israël licht en veiligheid en bescherming genoot. God maakt een onderscheid waar het van nature niet is. En vanmorgen willen we opnieuw een dwarsdoorsnee maken van de verschillende plagen in Egypte. En ik lees u opnieuw de tekst in verschillende plaatsen van deze hoofdstukken. In de eerste plaats in hoofdstuk 8. En daarvan de versen 25 tot en met 28. Hoofdstuk 8, de versen 25 tot en met 28. Toen riep Farao Mozes en Aaron en zeide: gaat heen en offert uw God in dit land. Mozes dan zei: het is niet recht dat men al zo doe, want wij zouden der Egyptenaren gruwel de Heere onze God mogen offeren. Zie, indien wij der Egyptenaren gruwel voor hun ogen offerden, zouden ze ons niet stenigen. Laat ons de weg van 3 dagen in de woestijn gaan, dat wij de Heere onze God offeren, gelijk hij tot ons zeggen zal. Toen zei de Farao: ik zal u trekken laten, dat gij lieden de Heere uw God offert in de woestijn. Alleen dat gij lieden in het gaan geenszins te ver trekt. Bid vuriglijk voor mij. En dan in het 10e hoofdstuk. Daar lezen wij de versen 8 tot en met 11. Toen werden Mozes en Aaron weder tot Farao gebracht en hij zeide tot hen: gaat heen, dient de Heere uw God. Wie en wie zijn zij die gaan zullen? En Mozes zeide: wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden, met onze zonen en met onze dochters, met onze schapen en met onze runderen zullen wij gaan, want wij hebben een feest des Heeren. Toen zeide hij tot hen: de Heere zij alzo met uw lieden, gelijk ik u en uw kleine kinderen zal laten trekken. Zie toe, want er is kwaad voor uw aangezicht. Niet alzo gij, mannen, gaat nu heen en dient de Heere, want dat hebt gij lieden verzocht. En men dreef hen uit van Farao's aangezicht. En dan in ditzelfde hoofdstuk de versen 24 tot en met 26. Toen riep Farao Mozes en zeide: gaat heen, dient de Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Doch Mozes zeide: ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. En ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet een klauw achterblijven. Want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmee wij de Heere onze God dienen zullen, totdat wij daar komen. Tot zover. Gemeente, we hebben er met elkaar bij stilgestaan dat de Heere zijn gerichten aan Egypte begon te voltrekken. Zijn oordelen. En we hebben er bij stilgestaan, ik zei het zojuist al, dat de Heere bij het zenden van die oordelen ook onderscheid maakte tussen Egypte en Israël. En nu is de vraag: hoe heeft Farao daar nu op gereageerd? Natuurlijk is hij onder de indruk geweest. Onder de indruk enerzijds van de zware oordelen die hem en zijn knechten en zijn volk en zijn land hebben getroffen. Want dat is wat geweest. U moet het zich maar eens voorstellen. Gaat u dat in gedachten nog maar eens na. Water in bloed veranderd en 7 dagen geen drinkwater. Kikkers die bij massa's uit de poelen en de vijvers opkwamen en die het land bedekten en die de huizen vervulden tot in de slaapkamers en in de keukens toe. Luizen aan alle mensen, zodat ze vergingen, om zo te zeggen, van de jeuk. Vermenging van ongedierte, waardoor het leven ondraaglijk was. Veepest, waardoor vele dieren stierven. En zo meer. Verschrikkelijke oordelen, dat kan toch niet anders dan diepe indruk hebben gemaakt op Farao en op zijn volk. En aanvankelijk konden de tovenaars van Egypte nog een hele tijd meekomen. Ze konden de wonderen die Mozes en Aaron deden nog imiteren. Maar er kwam een moment, en dat was bij de 4e plaag, dat de tovenaars tegen Farao moesten zeggen, hier staan wij machteloos. Dit is Gods vinger, zo zeiden zij. Dat heeft allemaal natuurlijk diepe indruk gemaakt. En dan ook dat andere, dat wonder. Farao heeft dat meer dan 1 keer laten controleren. Mozes had het van tevoren aangekondigd dat als hij, als God met een oordeel zou komen, die vermenging van ongedierte bijvoorbeeld en die veepest, dat hij dan een uitzondering zou maken. Dat wat Egypte trof, Israël niet zou treffen. Farao heeft het laten controleren en hij heeft ontdekt dat toen die plaag van de veepest uitbrak, er bij de Israëlieten geen 1 dier gestorven was aan die slopende ziekte. Dat heeft ook indruk gemaakt. Daar kunt u zeker van zijn. En het heeft Farao ongetwijfeld te denken gegeven. Te denken gegeven. Maar heeft het hem er nu ook toe gebracht om eindelijk een keer te gaan gehoorzamen? En die opdracht die de Heere via Mozes en Aaron aan Farao gegeven heeft, inderdaad op te volgen. Laat mijn volk trekken dat ze mij dienen. Heeft Farao in gewilligheid tenslotte toch tegen Mozes gezegd, goed, ik zal ze loslaten en ik zal ze vrijheid geven. Nee, van zo'n gewillige overgave en van zo'n hartelijke en oprechte gehoorzaamheid is geen sprake. De ene plaag na de andere, het ene wonder na het andere, het ene machtige godsdaad na de andere, hebben Farao er niet toegebracht om God te vrezen en in gehoorzaamheid en in de vrezen des Heren aan de wil van de Heere te voldoen. Hij is zich blijven verzetten. En Israël laten trekken, nee, dat wilde hij niet. Ondanks alles bleef hij vasthouden aan zijn eigen voornemen, aan zijn eigen besluit. Ze zullen hier blijven, de Israëlieten. En daar zat natuurlijk de duivel achter. Ik moet met u nog een keer nagaan denken aan de hand van het woord van God, en ik denk dat dat volgende week aan de beurt zal komen als God ons het leven spaart, over datgene wat je iedere keer in deze hoofdstukken ook leest, de verharding van Farao's hart. Maar daar zat inderdaad ook de werking van de boze achter, de duivel. Satan die weigerde om het volk vrij te laten. Dat was ook de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad daar in Egypte. Christus die in de lendenen van Israël was. Christus, de beloofde Messias die uit dit volk voort zou komen. Hij mocht niet uit dat volk geboren worden. En vandaar dat Satan Farao er ook toe brengt om hem in verharding nee te laten zeggen tegen Gods eisen. Want de Christus moet omkomen samen met dat volk waarin hij schuil gaat. En zo is de tactiek van de duivel altijd geweest, gemeente. Als God verlossend bezig is in deze wereld, als God zijn verlossingswerk verricht, dan zal de duivel alles doen om dat tegen te staan en dat onmogelijk te maken. Dat is niet alleen als het gaat om het planten van de kerk en het vergaderen van Gods volk. Dan krijgt de kerk met de listen en de lagen van de duivel te maken. Maar dat is ook in het leven van elk die door Gods genade getrokken wordt uit de duisternis. En overgebracht wordt in het koninkrijk van Gods licht. Als de Heer in een mensenleven begint te werken. Als hij hem los gaat maken uit de greep van de zonde en de duivel. Dan komt ook het verzet van de duivel. En de macht, de vasthoudende macht van de zonde openbaar. En dan zal God heilig geweld moeten gebruiken om de boze te bedwingen. Dan zal de sterke die zijn vaten bewaakt gebonden moeten worden. En dan moeten er heel wat obstakels uit de weg geruimd worden. Ook in het hart van de mens zelf wil zo'n zondaar gewillig gemaakt worden op de dag van Gods heerkracht. Nee, een mens wordt maar niet zo zalig. Er moet heel wat werk voor verzet worden. En er moet heel wat verzet door gebroken worden. En de krachtige en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest is nodig om gewillig te maken om in de weg van de Heere te gaan. Ondertussen is het verzet dat Farao pleegt niet alleen maar een bruut, een hart, een bitter nee zeggen tegen de Heer. Satan heeft aan Farao geleerd wat het is om compromissen te sluiten. En dat is het wat wij in onze teksten steeds weer terugvinden. Dat Farao probeert het op een akkoordje te gooien met Israëls God. Dat hij zijn eigen eind vasthoudt. Israël mag niet gaan. En dat hij toch de schijn aanneemt dat hij gehoorzaam is. En de Heere en de eisen des Heeren tegemoet wil komen. Dat hij zowel van het een als van het ander, van zijn eigen koppige vasthoudendheid en ongehoorzaamheid, en aan de andere kant van een schijngehoorzaamheid aan de Heere, dat hij van die twee een compromis maakt. Dat doet hij vier keer. Vier keer. De eerste keer dat hij het doet, en we zien dat in het achtste hoofdstuk, dat is als de vierde plaag is uitgebroken. Die plaag van de vermenging van ongedierte. Die plaag waarbij mens en beest het zo slecht hadden. Dat ze schier van jeuk en van pijn vergingen en niet wisten waar ze het zoeken moesten. Van die tovenaars die het ook probeerden te doen, dat wonder van Mozes en Aaron nadoen, ook van dat ongedierte produceren, van die tovenaars wordt gezegd dat ze niet staan konden vanwege de pijn en de jeuk. Nou, zo zal het dan wel niet alleen met die tovenaars geweest zijn, zo zal het wel met heel het volk van Egypte geweest zijn. Ze wisten niet waar ze het zoeken moesten. En groot was de ellende die toen over Egypte gekomen is, terwijl bij Israël er helemaal niets van te bespeuren was. En als Farao het een en het ander ontdekt, hij is die zelf ook beleefd wat dat is om door die vermenging van ongedierte geplaagd te worden. En als hij daarnaast ontdekt dat de Israëlieten gevrijwaard zijn tegen deze plaag, dan komt hij met een voorstel. Dan stelt hij voor, en we lazen dat in het achtste hoofdstuk, in het 24ste vers. In het 25ste vers, toen riep Farao Mozes en Aaron en zeide: gaat heen en offert uw God in dit land. Dat is zijn eerste compromis. Hij heeft eerst geweigerd niet alleen het volk te laten trekken, maar het volk ook vrijheid te geven om God de Heere offeranden te brengen. Niets van dat alles Ze moesten werken. Ze moesten alleen maar werken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En er mocht geen tijd overblijven om aan iets anders te denken. Gij lieden gaat ledig. Ledig gaat gij, zo heeft hij geroepen. En hij heeft de lasten verzwaard. U herinnert u dat. En nu komt hij toch aan de eis van de Heere een beetje tegemoet. Nu wil hij ze een paar dagen vrijgeven. Ze mogen het werk een paar dagen onderbreken. De last van de slavenarbeid ligt hij een ogenblik van hen af. En ze wilden toch zo graag de Heere offers brengen. Wel nu, laten ze dat dan maar doen. Laten ze dan hun godsdienst maar beleven. Laten ze dan die vrije dagen gebruiken als dagen waarop ze de Heere offers zullen brengen. Nou, dat is al heel wat, zou je zeggen. Hij komt de eis van de Heere dus in dat opzicht tegemoet. Hij geeft ze de ruimte om God offers te brengen. En hij ligt daartoe, hij geeft daartoe een aantal dagen vrij af. Maar dat hij zijn eigen eind vasthoudt. En dat het een goddeloos compromis is. Dat blijkt uit het feit dat hij zegt, gaat heen en offert uw God in dit land. Dus niet wegtrekken uit Egypte zoals de eis van de Heere luidde en zoals Mozes tegen Farao gezegd heeft. Laat ons een reis van 3 dagen in de woestijn maken om daar onze God te offeren. Nee, dat niet. Wel die paar dagen vrij, wel die permissie tot offeranden, maar in dit land. Hij zal niet aan de eis van de Heere geheel en al voldoen. Ze mogen wel God dienen. Maar ze moeten het in Egypte doen. En zodra Mozes dit voorstel heeft gehoord, wijst hij het radicaal van de hand. Mozes zeide, het is niet recht dat men al zo doet. Want, en dat is het enige argument dat hij noemt, en er zouden nog wel meer argumenten genoemd kunnen worden, maar dit argument is genoegzaam om Farao te overtuigen dat dit voorstel nooit aanvaard kan worden. Stel voor, zegt Mozes, stel voor dat wij dat doen, dat wij hier in Egypte onze God offers gaan brengen. Dan zullen wij offers moeten gaan brengen van dieren die door de Egyptenaars als heilige dieren beschouwd worden, de koeien. Of dan zullen we offers moeten gaan brengen van dieren die de Egyptenaars een gruwel zijn, schapen. Nu, wat zal daar het gevolg van wezen? Als we dat doen en de Egyptenaars zijn er getuigen van dat we ons aan hun heilige dieren vergrijpen, of dat we aan een dier ons vergrijpen dat in hun ogen een gruwel is, dat kon wel eens op een bloedbad uitlopen. Zij zullen ons stenigen, zegt Mozes. Nou, dat is genoegzaam argument om dat voorstel van Farao van de hand te wijzen. En Farao is er kennelijk ook nog voor gezwicht. Nee, dit compromis is onaanvaardbaar. Trouwens, is er op het terrein van de godsdienst, van het dienen van de Heere, ooit wel een compromis te bedenken dat aanvaardbaar is? In de politiek mag men zich dan keer op keer van een compromis moeten bedienen. En in allerlei andere opzichten misschien ook wel. Maar is het compromis op het terrein van de dienst des Heren ooit toelaatbaar? Nou, dit in ieder geval niet. Want het was niet Gods bedoeling dat zijn volk hem offers zou brengen. Doet er niet toe waar. Het is niet Gods bedoeling dat de mens wat godsdienstig zou zijn en intussen in Egypte blijven. Het is Gods bedoeling dat zijn volk hem zal dienen in de weg van de waarachtige bekering en dat ze daarom Egypte achter zich laten. Ziet u dat wat Farao hier doet, nog altijd een van de tactieken van de duivel is. Dit heeft de koning van Egypte van de vorst der duisternis geleerd. God dienen Wil je dat zo graag? Akkoord. Maar doe het wel hier. Doe het wel hier waar ik koning ben. Doe het wel in Egypte. Wil je God dienen? De duivel vindt het goed. Als je het maar doet onder zijn oog. Als je het maar doet zolang hij je in onder controle kan houden. Als je het maar doet zolang je binnen zijn terrein blijft. Dien God in dit land. Blijf voorlopig maar in de wereld. En geef je zonden en je zondige bestaan niet op. God dienen, akkoord, maar je moet niet aan bekering denken. Je mag best een beetje vroom worden. En je mag best een beetje godsdienst hebben. Maar je moet jezelf blijven. Je moet niet aan al die eisen, aan die strikte eisen van Gods heilige wet gaan voldoen. Moet je niet eens aan denken. En er zijn er maar al te veel gemeenten die aan dit advies van de duivel, van die helse farao, gehoor geven. Mensen die zich christenen noemen en die ook voor christenen door willen gaan, en die zelfs ook nog voor gelovigen door willen gaan, maar er blijkt nooit iets van hun ware vroomheid en van hun vrezen des Heren in hun hele leven. Ze zijn, als het erop aankomt, alleen maar wereldlingen die een christelijk kleed hebben aangetrokken. Ze zijn in hun hart vrienden van de wereld gebleven. En ze verdedigen ook van alles en nog wat. Dienen ze echt de Heere? Samen met de mammon? Samen met een andere God? Kan dat? Laat het evangelie die mogelijkheid open? Of zegt de Heere Jezus, gij kunt niet God dienen en de mammon? Nu, ondanks het feit dat de Heere Jezus dat in duidelijke taal gezegd heeft, zijn er toch maar al te veel mensen die zeggen, ja, maar het kan wel, hoor. God dienen en de mammon, God dienen en mezelf, God dienen en de wereld. Het kan allemaal gecombineerd worden. Ik leef bij dat compromis en ik kijk niet al te krap. En tenslotte is er toch voor gelovigen ook nog de christelijke vrijheid? Wel nu, wie is het dan die mij veroordeelt als ik dit wel doe en als ik dat ook doe? Striktheid en nauwgezetheid en een teer geweten worden door deze mensen al heel gauw als wetties aan de kant geschoven. Dien God maar. Maar doe het wel in dit land. Doe het wel in Egypte. En blijf wel aan de wereld vastzitten. Mozes zei nee tegen farao. Het is niet recht dat men al zo doet. Zeggen wij dat ook? Zeggen wij dat ook omdat we geleerd hebben dat de vriendschap der wereld vijandschap tegen God is? Zeggen wij ook nee tegen dit goddeloze compromis dat de duivel ons voorstelt? Zeggen wij daar ook nee tegen omdat we geleerd hebben dat iemand die de wereld lief heeft, de liefde des vaders niet in zich heeft? Zo zegt het Nieuwe Testament het. Iemand die de wereld lief heeft, de liefde des vaders, is niet in hem. Je kunt niet, mag ik het zo zeggen, van twee walletjes eten. Je kunt niet God dienen in oprechtheid en ondertussen aan de zonde en aan de wereld vasthouden en een inwoner van Egypte blijven en de gewoonten van Egypte volgen. Het is niet mogelijk. Wat denkt u van iemand die uitprobeert hoe ver hij gaan kan door zichzelf te verwonden? Dat hij uitprobeert hoe ver hij gaan kan voordat het dodelijk is. Of dat hij probeert hoe ver hij gaan kan met zichzelf te vergiftigen voordat het dodelijk is. U zegt, dat is een dwaas. Dat is een dwaas, iemand die probeert hoeveel vergif hij kan drinken en toch nog in leven blijven, die speelt met zijn leven. Wel, dat is precies hetzelfde als wat deze mensen doen die voor dit compromis van de duivel gebogen hebben. Die proberen ook hoe ver ze gaan met de wereld, met het gif van de wereld. Totdat ze eraan sterven. En dat heeft de duivel dan natuurlijk niet hardop gezegd. Dat zegt Farao er ook niet hardop bij als hij zegt, dient de Heere in dit land. Dan zegt hij niet erbij, want dan kan ik jullie goed in het oog houden. Dat moet je er maar bij denken. Dat is het onuitgesproken motief van de boze die Farao ertoe inspireert. Maar dat is het plan. Als de duivel zegt, ga je gang maar bekeer je niet. Dan kan ik je in het oog houden. En dan blijf je onder mijn controle. En dan zal je straks voor altijd toch mijn slaaf of slavin zijn. Daarom, het klinkt alsof Farao een klein beetje van zijn stuk gebracht is. En alsof hij een klein beetje aan de wil van de Heere tegemoet wil komen. Maar hij heeft nog altijd het verderf van Israël en zijn eigen handhaving op het oog. En dan het tweede compromis. Dat vinden we ook in het 8e hoofdstuk van het boek Exodus. Leest u maar verder in dat gedeelte, vers 26, Mozes wijst dat eerste compromis af. In vers 27 zegt hij, laat ons de weg van 3 dagen in de woestijn gaan, want dat wij de Heere onze God offeren gelijk hij tot ons zeggen zal. En toen zei de Farao, ik zal u trekken laten dat gij de Heere uw God offert in de woestijn. Dus dan laat hij dat plan om ze in Israël dat godsdienstige feest te laten vieren varen. En dan zegt hij, goed, akkoord, je mag gaan de woestijn in. Alleen dat gij lieden in het gaan geenszins te ver trekt. Dus hij doet een nieuwe stap. Hij komt de eisen van de Heere nog meer tegemoet. Hij gaat er nu ook mee akkoord als ze voor enige tijd Egypte verlaten. Om daar in de woestijn de Heere te dienen. Maar de voorwaarde is, je mag gaan als je niet te ver gaat. Blijf in de buurt. Dat is het tweede compromis en dat is net zo onaanvaardbaar. Mozes gaat er niet eens op in. Een onaanvaardbaar voorstel opnieuw. Waarom? Wel, hier zit hetzelfde achter tenslotte. Hetzelfde dat Farao Israël in het oog wil houden. Laten ze dan even de grens overgaan. Maar als ze niet te ver gaan, dan kan hij ze nog in het oog houden. En dan kan hij ze ook nog achterhalen. Als het nodig blijkt, dan kan hij ze met geweld toch ook nog weer terugkrijgen. Zolang hij ze maar zien kan, zolang ze maar binnen zijn bereik blijven, zolang ze maar niet weggaan uit zijn gebied, zodat hij ze niet meer in het oog kan krijgen. Nou, dat heeft hij opnieuw van de duivel geleerd. De duivel is de man, of de man, dat is de persoon die compromissen weet te sluiten. En hij leert het mensen in alle vaardigheid aan om compromissen te sluiten op godsdienstig gebied. Hier mag Israël nog verder gaan dus. En een mens mag van de duivel ook nog wel verder gaan dan alleen maar wat godsdienstige dingen verrichten, zolang hij zich maar niet bekeert. Hij mag zich ook nog tot op zekere hoogte bekeren. Hij mag ook nog uit Egypte vertrekken. Niet al te ver. En niet helemaal Egypte achterlaten. Maar een beetje bekering mag er wel zijn. Een reformatie van de buitenkant is ook nog goed. Een aanpassing aan de normen die God gesteld heeft. Akkoord, lees je Bijbel maar. Ga ook maar rustig naar de kerk. Luister maar naar de prediking van Gods woord. En als je dat wilt, mag je ook gerust bidden. En je mag het nog op gezette tijden doen ook. Laten al die dingen maar plaatsvinden in je leven. En ga dan ondertussen maar van jezelf denken dat je het al aardig ver gebracht hebt. Je bent toch een ernstig mens geworden. Jazeker, want de dingen die je nu deed, deed je vroeger toch niet. Je hebt geluisterd naar de stem van je geweten. En je geweten zei je dat je met meer ernst moest leven. En dat je met meer ernst het woord van God moest onderzoeken. En dat je getrouw en geregeld naar de kerk moest gaan. Niet om daar maar te zitten, maar om daar ook je oren, beide oren open te hebben en om te luisteren. En om het ook nog eens te overwegen. Nou, dan ben je toch al een eind opgeknapt bij vroeger vergeleken. Toen je geen ernst aan de dag legde. En toen je geen bemoeienissen met die dingen hoegenaamd had. Je bent nu een ernstig, je bent nu een zoekend, je bent nu een vroom mens geworden. Zou God het nu goed vinden? Zou je nu aangenaam zijn in Gods ogen? O, als je nog meer wil doen en nog meer moet doen om de Heere te behagen, dan ben je ook nog bereid om dat meerdere te doen. Maar je bent nog altijd vlak bij Egypte gebleven. Dat wil zeggen, je hart is nog niet los van Egypte. En Farao heeft nog altijd het oog op zo iemand. En hij oefent ook nog altijd controle. Want al die vroomheid en al die godsdienst aan de buitenkant, die gaan niet verder dan hij permitteert. En zolang je hart hem toebehoort, ben je nog maar een klein eindje gegaan. Is dat zo? Bij wie is dat zo? Wiens hart, wiens geweten zegt nu, ja, daarin is mijn beeld eigenlijk getekend. Want ik heb er echt wel wat voor over en ik heb er echt wel wat voor gedaan ook. En er is echt wel wat veranderd in mijn leven. Maar als je het nou eens allemaal gaat wegen. En als je het eens allemaal op zijn juiste waarde gaat schatten. Is het dan misschien niet meer dan een verandering van de buitenkant, zonder dat het ooit een zaak van het hart geworden is. En dan toch denken dat het goed staat met ons. En dan toch denken omdat je wel eens een aandoening gehad hebt en omdat je wel eens ernstig geweest bent en omdat het je wel eens echt aangesproken heeft en omdat je wel eens ontroerd bent geweest en omdat je op grond van die dingen concluderen dat je nou echt Egypte achter je gelaten hebt. En dat je in de weg van de Heere gekomen bent, de weg der bekering. Of zou Satan vanwege die neiging om wat vroom te zijn en vanwege die neiging om wat godsdienstig te zijn ons permissie gegeven hebben. Nou goed, ga maar een klein eindje. Maar ik wil je wel in het oog houden. En zo zijn er heel wat mensen, het is te vrezen, heel wat mensen die op deze manier via het compromis zichzelf bedriegen. En er zijn heel wat mensen die via dat compromis ook bedrogen worden. Want er worden heel wat handen gelegd op mensen die nog niet echt uit Egypte zijn. En die nog niet echt met de wereld gebroken hebben. En er worden mensen zalig gesproken op losse gronden. En er zijn heel wat bouwers die op zand bouwen. En het eind zal de last dragen. Zijn wij misschien voor dat compromis gezwicht? Zijn we er tevreden mee? Met een klein eindje en toch nog verbonden aan Egypte? We komen er bedrogen mee uit. Laten we er niet tevreden mee wezen. Laten we net als Mozes er niet eens op ingaan. Als dit voorgesteld wordt door de helse farao. En dan komt het derde compromis. En dat vinden we in het tiende hoofdstuk. Dat is als de zevende plaag heeft plaats gehad. Dat is de plaag van de hagel, een verschrikkelijke plaag, die wordt uitvoerig beschreven in het slot van het negende hoofdstuk. En als de achtste plaag is aangekondigd, en dat zal ook een geweldige plaag zijn, die van de springkanen. Mozes kondigt aan, dan blijft er geen blad aan de boom zitten. En dan blijft er geen grassprietje in de wei staan. Dan zal alles afgevreten worden door dit heerleger van springkanen. En dan slaat vers 7 de knechten van Farao de schrik om het hart. En dan zeggen ze tegen Farao: hoe lang zal deze ons tot een strik zijn? Laat die mannen trekken, dat ze de Heere hun God dienen. Laat ze hun gang gaan. Weet ge nog niet dat Egypte verloren is? Die knechten zijn al zover dat ze permissie willen geven. En ze proberen zelfs, en dat is riskant voor een dienaar in het, aan het hof van zo'n despoot als Farao is, maar ze proberen zelfs met risico van hun eigen leven Farao ook te bewegen van: geef het nou maar op en laat ze alsjeblieft gaan. Nou, Farao laat Mozes en Aaron weer roepen. En hij zegt in vers 8, gaat heen, dient de Heere uw God. Wie en wie zijn ze die gaan zullen? En dan zegt Mozes: ja, wij gaan allemaal. Onze jongen en onze oude lieden, met onze zonen en met onze dochters, onze schapen en runderen gaan ook met ons mee, want we hebben een feest des Heeren. Toen zei de Farao: nee, dat niet. Jullie mogen gaan, maar alleen de mannen. Alleen de mannen. Mozes, u spreekt over de kinderen en die dochters en de zonen en alles en zelfs het vee. Nee. Ik wil jullie permissie geven. Je mag gaan. Je mag ook zo ver gaan als dat je van plan bent te gaan. Niet om maar een klein eindje, maar ga maar inderdaad zo ver als dat het nodig is. Maar alleen, niet al zo, gij mannen, gaat nu heen en dient de Heer. Dus hij komt alweer dichter bij de gehoorzaamheid aan Gods gebod. En toch is hij nog lang niet halverwege. Hij is verder dan dat eerste compromis. Toen moesten ze nog in Egypte blijven. Hij is verder dan het tweede compromis. Toen mochten ze uit Egypte gaan, maar een klein eindje. Nu is hij verder. Hij zegt: ga maar wat je wil en waar je ook wil, maar alleen de mannen. Waarom? Ach, dan weet hij dat ze wel terugkomen. Als hun vrouwen en hun kinderen en hun bezittingen er zijn, dan zullen ze vanzelf wel terugkomen. Als ze dan dat feest des Heren gehouden hebben, dan komen ze wel terug en dan zijn ze weer onder zijn controle. Is dat aanvaardbaar? Geen sprake van. Geen sprake van. Al moet je zeggen, ja, toch zijn er heel wat mensen die dit compromis wel hebben aanvaard. Mozes zegt nee. En hij zegt: wij nemen iedereen mee. Onze vrouwen gaan mee, onze oude mensen gaan mee, onze jonge mensen gaan mee. Maar zo reageert ook niet iedereen. Zo reageert ook niet iedere vader in zijn gezin of iedere moeder. Niet iedereen die de Heere ernstig zoekt zegt: aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Er zijn mensen ongetwijfeld die nog wel echte ware vroomheid bezitten. En die ook in hun persoonlijk leven echte Heere wel zoeken en dienen en vrezen. Maar die er toch veel te weinig op uit zijn. En die er veel te weinig ernst mee aan de dag leggen om de jongen en de ouden allemaal mee te krijgen op die weg des levens. Er zijn er veel te veel die heel anders dan christinnen in het boek van Bunyan hun haar kinderen meeneemt op de weg naar het nieuwe Jeruzalem. Er zijn er veel te veel die hun kinderen achterlaten. En die vanwege het feit dat ze liever geen narigheid willen een Eli's houding aannemen en die hun kinderen soms niet eens zuur aanzien als zij dingen doen die voor Gods heilig oog niet bestaan kunnen. Er zijn er toch maar al te veel die aan dit compromis gehoor geven. Als ze zelf dan maar mogen gaan, dan moeten hun huisgenoten maar zien hoe ze het redden. In plaats dat ze, mag ik het zo zeggen, de Heere bewegen om ook de harten van hun kinderen en van allen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd zo te bearbeiden dat die ook mee zullen gaan. Zullen we onze kinderen dan in Egypte achterlaten? Zullen we dan degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd een prooi van de duivel laten? Zullen we ze niet met alles wat in ons is bewegen om mee te gaan? Kom, ga met ons en doe als wij. O, wat worden er ook vandaag vele kinderen opgeofferd aan de goden van Egypte. En wat worden er velen achtergelaten, zonder dat met ernst en met liefde gepoogd wordt om ze tot de Heere te brengen. En wat klaagt dat ook aan? En wat noopt dat ook tot we het gebed om vergeving en waarachtige bekering? Niet alleen de mannen, zegt Mozes, we zullen allemaal gaan. En dat mag toch de heilige begeerte zijn van een ieder die weet heeft dat er anderen aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Zoals Mozes wist dat dat hele volk aan zijn zorgen was toevertrouwd en hij niet rusten kon voordat ze allemaal zouden gaan. Zo zullen wij het moeten leren om tot de Heere te zeggen en tot de duivel te zeggen. We begeren allemaal te gaan, aangaande mij en mijn huis. Wellicht zijn er ook onder ons die nu vandaag eens met hun kinderen moeten gaan praten. En met hun kleinkinderen misschien moeten gaan praten. Omdat ze het zo lang verzuimd hebben. Wellicht zijn er ook onder ons die vandaag eens tot de Heere moeten gaan. Met de bede, Heere, geef me woorden. En geef me een bewogenheid en een gedrongenheid. Om jong en oud en iedereen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd mee te nemen. Op de weg des behouds. Maar ook dit derde compromis wordt afgewezen. En dan komt er nog een vierde. Nog een keer probeert Farao het. En we lazen dat in hetzelfde tiende hoofdstuk. Nu in het kader van de negende plaag. De plaag van de duisternis. 3 dagen dikke duisternis. Benauwend. En beangstigend is dat geweest. Ze zagen de een de ander niet. Vers 23. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen... En daartegenover, bij de kinderen Israëls, was het licht in hun woningen. En toen heeft Farao dat ziende en dat meemakende tegen Mozes gezegd. Gaat heen, dient de Heere. En hij maakt geen restricties meer ten aanzien van de vrouwen en ten aanzien van oude mensen en ten aanzien van kinderen. Hij zegt, gaat heen, dient de Heere. De enige restrictie die hij nu nog maakt. En hij is bijna zover, zou je zeggen. Bijna zover dat hij helemaal gehoorzaamt. De enige restrictie is, alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. En ten overvloede zegt hij er ook al bij, ook uw kinderen zullen met u gaan. Neem ze ook maar mee. Dat willen jullie toch, neem ze maar mee. Alleen je schapen en die runderen, die zullen vastblijven. Nou, dan kan Mozes toch eindelijk wel toegeven, nietwaar? Dan heeft hij het voor elkaar, ze mogen weg uit Egypte. Ze mogen een hele end uit Egypte, ze mogen allemaal uit Egypte. Alleen die schapen en die runderen en die bezittingen. Maar dat is toch het belangrijkste niet. Dat kunnen ze toch wel in Egypte laten. Als zij er zelf maar uit mogen. En als ze met hun kinderen er maar uit mogen. Dan is toch al zoveel gewonnen. En toch zegt Mozes opnieuw nee. Mozes zeide, ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God mogen doen. En ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet een klauw achterblijven. Want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen, want we weten niet waarmee wij de Heere onze God dienen zullen totdat we daar komen. Nee, zelfs de bezittingen, zelfs het vee, moet mee. Waarom? Nu, het argument dat Mozes gebruikt is, daar moeten wij toch de Heere van dienen. Wij moeten de Heere offers brengen. De Heere heeft ons nog niet verteld hoe en wat en welke dieren daarvoor geschikt zijn in zijn ogen. Dat moet hij ons allemaal nog duidelijk maken. Dus nemen we alles mee? Want dat past in het hele kader van ons vertrek. We gaan de Heere dienen, we gaan hem offers brengen, we gaan in die weg waarin hij zich verheerlijken zal en waarin hij geëerd zal worden. Maar dan moeten we alles wat hij ons toevertrouwd heeft meenemen. dan blijft er niets achter. Heel sterk drukt Mozes dat uit. Er zal zelfs geen klauw achterblijven. Is dat halstarrigheid en koppigheid van Mozes? Wel nee, dit is ook gehoorzaamheid aan Gods wil. Er past, ziet u, er past geen compromis op het terrein van de godsdienst. Daar in ieder geval niet. Er mag nooit geschipperd worden met Gods eisen en Gods rechten. Er mag niet gemarchandeerd worden met de inzettingen van de Heer en met het woord van de levende God. Wat Satan ook probeert en hoe ver hij misschien ook gaat en hoe aannemelijk het misschien ook voorgesteld wordt, ga allemaal maar laat je bezittingen hier achter. Hoe ver Satan ook over de brug wil komen, vertrouw hem nooit. En vertrouw uw bedriegelijke en arglistige hart dat geneigd is om naar hem te luisteren, ook nooit. En ga niet in de weg van schipperen en compromitteren. Waarom moeten die bezittingen mee? Dan moeten ze God mee dienen. En als je je bezittingen in de wereld laat, dan gaat je hart daar straks toch weer naar terug. Demas heeft de tegenwoordige wereld verlaten. Hij heeft voor de Heere en voor de dienst van de Heere en voor het evangelie van Gods genade gekozen. Maar hij heeft zijn bezittingen in de wereld gelaten in Thessalonica. En toen trok zijn hart op een gegeven ogenblik toch weer zo sterk dat hij daaraan vast bleek te zitten en terugkeerde. En de vrouw van Lot zat ook zo vast aan haar bezittingen in Sodom. En ze keerde zich om en ze werd een zoutpilaar. Dat is het gevaar als je je bezittingen in de wereld achterlaat. Je wilde toch een keer weer naar terug. En bovendien, de Heere heeft die bezittingen, in dit geval van Israël vee, en in andere gevallen weer andere soort bezittingen. De Heere heeft die dingen ons gegeven, niet om onszelf daarmee groot en heerlijk te maken, maar zoals dat hier duidelijk gezegd wordt, dat vee, dat hebben we gekregen om de Heere ermee te dienen. En alles wat God aan onze zorgen heeft toevertrouwd, gemeente, dat is niet bedoeld om in de dienst van de wereld besteed te worden, maar dat is bedoeld om in de dienst des Heren gebruikt te worden. En daar wil de Heren van gediend zijn. En daarom mag er van alles wat God ons toevertrouwd heeft in de wereld ook geen klauw achterblijven. En zo gaat God dan verlossen. Wat Mozes hier gezegd heeft, dat is tegelijkertijd een aanwijzing van hoe God verlost. Een volkomen verlossing. En dan blijft er niets in Egypte. Dan geeft de Heer zijn volk niet een paar dagen rust om ze daarna weer slavenarbeid te laten verrichten. Dan legt de Heer ze niet een juk op dat een beetje lichter is dan het vorige juk. Dan slaat de Heer ze niet met een zweep die wat milder is dan de zweep waar ze vroeger mee geslagen werden. Dan is er niet een beetje verbetering, zodat het wat minder zwaar en wat minder moeilijk gaat worden en een minder zondig en minder ellendig. Nee, als God zijn volk gaat verlossen, Mozes mag dat hier tegen Farao zeggen, dan verlost hij ze met een volkomen verlossing. En dan moet Satan toch het veld ruimen. En dan zal bij allen die God in waarheid vrezen en bij wie het werk van de Heere, het onwederstandelijke genadewerk, openbaar gekomen is, dan zal de duivel het bij al zulke mensen verliezen. Hij moet ze loslaten en zijn compromissen hebben tenslotte toch geen resultaat. Oh, dat is hier op aarde allemaal nog niet in één keer klaar. Dan denk ik alleen maar aan het 7e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen, nietwaar? Waar de apostel erover klaagt dat er nog zoveel van de klauwen, om het zo maar eens te zeggen, van het vee en nog zoveel dingen van zijn eigen bestaan in de dienst van de zonde zijn achtergebleven. dan zijn er nog kwade begeerten en dan zijn er nog boze lusten. En die strijden allemaal tegen de Heer en tegen de wil van de Heer. En er is er nog niet die volkomen gehoorzaamheid. En er is er nog niet dat echte volmaakte vertrouwen en dat geloofsvertrouwen waarbij de Heer gekend wordt als de God die het eeuwig waard is om gediend en gevreesd te worden. En dan zijn er nog allerlei zwakheden en gebreken overgebleven. Maar de belofte blijft. En God zal niet rusten voordat hij die belofte ook waar gemaakt heeft bij al de zijnen. Dat mag ook tot troost zijn in het strijdperk van dit leven. Tot troost als de zonde ons weer aangrijnst. En als de duivel het weer lijkt te winnen. En als ons ongeloof het geloof schijnt te verzwelgen. En als de boze lusten in ons leven toch nog weer zo opspelen. En we weten niet hoe we ze bedwingen en beheersen zullen. In die strijd, in die geestelijke worstelingen, wil de Heer het zijn volk als een woord van vertroosting en van goddelijke garantie meegeven. Maar er zal geen klauw achterblijven. Want alles wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, zal ongeschonden thuiskomen. En al moet het door het water heen, en al moet het door het vuur heen, en al moeten door vele beproevingen en verdrukkingen heen. Straks zijn ze er, de scharen die niemand tellen kan, bekleed met lange witte klederen, palmtakken in hun handen. En wie zijn ze? Van waar zijn ze gekomen? Deze zijn het die uit een grote verdrukking komen. Maar er is geen klauw achtergebleven. Er is niets van hen verloren gegaan. En er is niemand van al de gegevenen des vaders achtergebleven, toch nog weer in de greep van de helse farao gebleven. Straks is alles wat van Egypte was uitgebannen, weggedaan. Geen kwade begeerte, geen zondige blik, geen vuile gedachte is er dan meer over in het leven van Gods verloste kerk. Geen enkel hoekje, hoe klein ook, van het hart is dan nog gereserveerd voor de zonde, dan is alles afgestemd op het dienen van de Heere, op het feest van onze God, op de zaligheid in het hemels paradijs. Tong en hand en voet en alles mee verlost. En Satan heeft het allemaal los moeten laten en knarsetandend moeten aanvaarden en erkennen dat de borg van Golgotha met al zijn verzoenend borglijden en sterven te sterk is voor hem. Al is hij de sterke, maar hij is gebonden en hij moet al zijn prooien achterlaten en loslaten. Want Christus heeft ze gekocht met zijn bloed tot elk onderdeel toe. Lichaam ook. Dat mag het graf in. En dat moet in het graf vergaan. Maar het zal in onverderfelijkheid opgewekt worden. Er blijft immers geen klauw achter. Er blijft geen spier. Er blijft geen deel van menselijk lichaam achter. Er blijft niets achter. Het is alles het eigendom van de getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al hun zonden volkomen betaald heeft en hen uit al de heerschappij van de duivel verlost. Dat is de godsdienst zonder compromis. En wat is onze godsdienst nu? Een godsdienst met of een godsdienst zonder compromis? Een godsdienst met compromis. Je komt er bedrogen mee uit. Je sterft als farao's onderdaan. De godsdienst zonder compromis, omdat de Heere er niet van weet en omdat de Heere Jezus Christus er ook niet van wist, van het sluiten van een compromis. De duivel heeft hem er ook toe proberen te brengen. Eén knievel en de hele wereld is voor u. Een compromis. Nee, zegt de Heere Jezus. En hij heeft de prijs betaald tot de laatste penning toe. En hij heeft zijn bloed gegeven tot de laatste druppel toe, omdat hij een compromisloze verlossing voor zijn ganse kerk wilde hebben. Wat is onze godsdienst? Amen. We zingen Psalm 130, het vierde vers. Laten wij danken. Barmhartige en genadige God, wij zoeken ook nu weer uw heilig aangezicht. Laten we dat mogen doen met oprechte dankbaarheid. Dankbaarheid voor het feit dat u ons voor al die voorstellen, al die adviezen, al die compromissen die de duivel ons voorstelt, waarschuwt. En we moeten er ook voor gewaarschuwd worden, heren, want ons arglistige hart zou denken, zou kunnen denken dat we op de een of andere manier ook wel zalig kunnen worden en u de Heere konden behagen. Maar u laat het ons weten dat het zo niet is. De duivel, laat hij het in ons leven dan niet winnen. En laten wij niet vallen voor een van zijn bedriegelijke voorstellen. Maar laat het waarheid zijn in ons binnenste. En laten wij die resoluutheid en die vastbeslotenheid van Mozes kennen, heren, dat we niets achter willen laten. En zo zult u het ook doen bij al de uwen, heren. U zult er zelf voor zorgen, en dat is de troost van zo'n boodschap ook weer, dat er niets achter blijft, maar dat alles behouden wordt, wat gij gekocht hebt met uw bloed. Er is niet één van uw gekenden die straks toch gemist zal worden in de zaligheid. En er is ook niets van al datgene wat van de uwen is, of het wordt meebehouden, gereinigd en gezuiverd van alle ongerechtigheid. Heren, daar hebt u in uw lijden en sterven voor gezorgd. U hebt, Heere Jezus, ook consequent het compromis dat de duivel u presenteerde afgewezen. En zo hebt u een volkomen verlossing teweeg kunnen brengen en met de daad gebracht. En daar moeten wij nu in delen leren. O Heere, schenk uw geest, opdat wij in waarheid u mogen kennen en met Egypte breken. En niet een klein eindje Egypte achter ons laten, maar consequent u en u alleen, de enige, waarachtige en volkomen God en zaligmaker, dienen en aanhangen en vrezen. Hoor ons om Jezus' wil. Amen. Psalm 136, het 11e en het 12e vers. Loof den Heer wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. En ook het 12e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.